hoorde dat ik hier mocht voorgaan. En toen dacht ik ook nog de eerste dienst, ook voor mij. Nou, heb ik wel een paar diensten gedaan in een andere gemeente, maar dat wordt dan een week van tevoren opgenomen. Nou, dat is echt raar, kan ik u zeggen. Dan sta je te spreken voor letterlijk een lege zaal. Nou, daar moet jij van wennen, hoor. Dat je echt denkt, of er zitten er 3, 4 muzikanten of zo, weet je. Maar goed, dat went ook, moet ik zeggen. Dat is wel heel apart. Wie krijgt trouwens de filmpjes van onze gemeente dat je denkt, nou, dat vond ik eigenlijk best wel, daar had ik eigenlijk wel iets aan. Dat is een kleine groep. Oké, ja, dat ga je niet. Nee, want we maakten het gewoon. We denken, nou ja, we sturen het maar op. En we kijken wel, weet je, ja, als je dan toch aan het filmen bent. Het zijn van de kleine gedachten. We hebben nog geen dienst. Wij doen het gewoon via internet dan. En dan nemen we het op en dan zenden we het uit. Ja, je moet toch wat in deze tijd. Ik moest hier aan denken. We stonden er net achter te bidden. En dan sta je 1,5 meter uit elkaar. En hier ook natuurlijk. En toen moest ik echt hier aan denken. En dat wil ik lezen. Eerste lied zongen over de Heer. En in Openbaring 7. Hierna zag ik en zie een grote menigte. Die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen. Stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en taalpakken in hun hand. En riepen met luide stem. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Deze menigte staat geen 1,5 meter uit elkaar. Alle naties, alle tong, ik vond het zo mooi. Ik zag het zo apart zitten. Nou ja, denk aan de landen, weet je, we hebben grenzen. Maar goed, daar moest ik aan denken. Ik wil een heel klein stukje delen uit het boek Ezra. Daar waren we de vorige keer in begonnen. En dat was al volgens mij ergens in februari. Heel lang geleden, ja. En ik vraag wel eens, waar ging het over? Ik zal het nu maar niet doen. Maar ik noem het heel kort even terug. Omdat ik het wel mooi vond eigenlijk van wat de tweede preek is uit de serie. En dat is eigenlijk de titel, God roept op tot herstel. Ik heb hem anders genoemd vanmorgen. Ik ga een klein stukje lezen van Psalm 122. En daar zegt David, ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. En ik hoop dat dat uw ervaring was. Dat je denkt, eigenlijk wat kostbaar is het om hier te zijn. Mijn hart gaat op, we gaan op naar het huis van de Heer met gejubel en gejuich. Nou weet ik, we zijn Nederlanders. Rustig aan, het is geen Pinkstergemeente, dus we doen het allemaal van binnen. Maar ik hoop wel dat er een verlangen geweest is, dat je denkt, wat is het kostbaar om bij elkaar te zijn. Ik wil een zegen vragen over Gods woord. Vader, dank u wel, Heer, dat wij hier mogen zijn als broers en zussen, kinderen van God bij elkaar, samen in de naam van Jezus. Samen rondom uw troon. En eens zullen we staan voor die troon. Met alle volken en naties die niet te tellen is. En dan roepen we het uit. Dan schreeuwen we het uit, Heer, met eerbied en respect. Waardig is het lam. Maar ook nu al mogen wij het hier doen. En dat is wel lastig soms, maar geestelijk, Heer, u bent hier. Letterlijk. Heer, wij leven in verschillende werelden, hier op aarde, maar tegelijkertijd met ons hoofd in de hemel. En we mogen u aanschouwen, Heer, door uw woord. We mogen u zien door uw Heilige Geest. En zo vragen we vanmorgen dat we een nieuw moment met u mogen krijgen. Heer, dat we u weer mogen ontmoeten. En dat we niet alleen opgaan verblijd naar het huis van de Heer, maar weggaan uit het huis van de Heer. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik wil een klein stukje lezen uit Ezra 3. Heel kort eventjes. Als je kijkt naar het verhaal van Ezra, dan is dit de situatie. De mensen zijn in ballingschap gegaan. Waarom? Zo gehoorzaamde God niet. En ja, ik ben de afgelopen 3 maanden, ik weet niet hoe het u gegaan is. Nou ja, het wordt niet op internet gezet, hè. Ik vond het eigenlijk wel even lekker dat de kerk dicht was. Ik weet niet, ja, wie heeft dat ook zo ervaren? Laten we eens even eerlijk zijn. Ja, ik mag heel vaak spreken. Dat doe ik niet om, oh kijk mij, maar ik vind het echt een zegen. Maar ik had zo, het geeft ook wel eens lekker rust. Heerlijk zitten grasduin op internet. Robert Morris, onthouden die naam. Fantastische spreker. Ik heb 10 preken zitten luisteren. En dan switch je naar die, en dan switch je naar die. Man, ik voelde me gigantisch. Ik tenminste wel. Dus ik heb heel veel wel eruit gehaald. Dus wij komen misschien ook een stukje uit de ballingschap. Weet je, dat je gewoon niet echt hier kan zijn. Maar het hoeft geen slechte tijd te zijn. Israël zat wel in een slechte tijd. Want als je dan het woord leest, God zegt, ik wil jullie zegenen als je doet wat ik zeg. Oud-testamentisch. Geldt nu nog steeds, hè? We trekken het vaak helemaal uit elkaar. God heeft gewoon zijn regels. Discipelschap heeft te maken met gehoorzaamheid. Punt. Wij hebben een Heer. Judas 4 zegt, mijn Heer en Meester. Zo wordt de Heer Jezus genoemd. Wij zijn soms zo groot in de genade dat we eigenlijk dat God achter ons loopt. Hij is nog steeds Heer en Meester. En in het Oude Testament zegt hij, je moet volgen wat ik zeg. Dan zegen ik je met alles. Echt ook in alles. En dat doen ze niet. En dan haalt hij ze weg en dan krijgen ze de vloek. En weet je wat zo boeiend is, is dit. Het Oude Testament, de Tenach, eindigt met kronieken in de Hebreeuwse Bijbel. En het laatste vers is dit. Daar zegt hij namelijk 2 kronieken, 36 vers 24. Dus de einde van de Tenach. Dit zegt Cyrus, koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem. Een stad in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren, zich verzekerd weten van de hulp van de Heer, hun God, en daarheen gaan. Zo eindigt de Tenach. Ze zitten in de ballingschap en God zegt van de Tenach, die is afgesloten, maar dit is het. Hij gebruikt een Syrische koning, een goddeloze koning, waarvan hij zegt, dit is mijn gezalfde. En u moet het maar terugluisteren, want het staat volgens mij wel op uw website. Dit is mijn herder, zegt hij ervan. Ik vind het zo boeiend. God die gewoon een goddeloze koning, om zo even te zeggen, gebruikt. Hier zegt hij heel duidelijk, de Heer roept mij. En die gebruikt hij gewoon. Dat noemen ze in een moeilijk woord de metafysica. De goddelijke wereld, of de wereld die achter onze geschiedenis plaatsvindt. Wij leven hier in het aardse, maar daarboven zit een geestelijke wereld. Daar regeert onze Heer Jezus Christus. En heel vaak zijn wij zo met het aardse bezig. En dat is een iets proces wat ik doorgegaan ben in de afgelopen 3 maanden. Dat ik me zo bewust geworden ben, nog lang niet genoeg, dat ik aan het leren ben. Dat we denken we leven in de hemelse gewesten. Met alle geestelijke zegeningen die Christus ons gegeven heeft. Ik hoop dat dat hart gaat juichen van binnen. En dat we denken van, huh? Maar waarom zit ik dan op zo'n horizontale vlak? Omdat wij soms gewoon domweg vergeten wie de Heer is. Hij heeft alle machten en krachten onder zijn voeten geplaatst. Hij regeert. Hij stelt volkeren aan. Hij stelt machthebbers aan. Ik ga niet de politiek in, maar ik vind het wel heel bijzonder dat Trump... Elke mens zou zeggen, hoe kan die ooit president worden? Geen flauw idee. Dat dachten ze misschien van Cyrus ook. God komt tot zijn doel. Dat wij het soms niet begrijpen, dat is wat anders. Maar hier zie je dus in kronieken, het eind van de Tenach. Dat hij zegt, er is hoop. Er komt een tempel. Er zal een tempel gebouwd worden. En dan kom je bij Ezra. Ezra gaan we lezen. Ezra 3, zomaar 7 versen. Toen de 7e maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde zich het volk zich als 1 man in Jeruzalem. Dit zijn de mensen die teruggekomen zijn, vrijwillig, uit de ballingschap. Iedereen die wilde, mocht naar Jeruzalem. Jeruzalem was vernietigd, er was niets. Dat moeten we even vasthouden. Jeshua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broeders. En zij herbouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te brengen, volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods. En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. Zij brachten daarop brandoffers voor de Heer, brandoffers voor de ochtend en voor de avond. Zij vierden het loofhuttefeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van dag op die dag in het juiste aantal overeenkomstig de bepalingen voor elk afzonderlijke dag. Ik realiseer me nu, ik lees uit de herziende Statenvertaling. Normaal heb ik het altijd uitgeprint, maar dit keer niet. Maar dan weet u dat. Ik ga niet heel veel verder lezen. Ik ga iets anders doen vanmorgen. Maar gaat mij hierom. Moet je voorstellen, je gaat naar Jeruzalem, een koning die zegt, je mag terugkeren. Je mag terugkeren daar waar je vandaan komt. Zo eindigt hij, hè? Wij weten natuurlijk dat het voorspeld is in de Heer Jezus Christus zelf. En ik sla een hele snelle brug. Wij mogen terugkeren, we zitten letterlijk hier. Als je het zo een beetje mag zien. Maar onthoud dit, en dat vind ik zo mooi van dit stuk, u moet het zelf maar eens lezen. Als je dat ziet, dan is er niets. En het eerste wat ze bouwen, is geen stad. Is geen tempel. Niks. Ze gaan naar de fundamenten, daar waar het altaar staat. En het eerste wat ze daar doen, is brandoffers brengen. Allereerst in alle puinzooi die er om hen heen ligt. En dan lees je in het gedeelte van vanaf vers 8, in het tweede jaar na aankomst naar het huis van God in Jeruzalem. Dus ze gingen naar het huis van God, die was er niet, maar daar gingen ze naartoe. In het tweede jaar, in de tweede maand, en dan gaan ze verder en dan zie je dat ze de tempel gaan bouwen. Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is. Hier zie je dat het volk als één man, eensgezind naar Jeruzalem trok. En wat doen ze daar? Op de fundamenten. Ook wel interessant, als je kijkt, wat was nou het fundament? Even een beetje de gedachte triggeren. Koning David, als je 2 kronieken leest, dan gaat het over heel de geschiedenis van David, maar vooral over de tempel. Dus je hebt koningen, dat gaat letterlijk over de koningen, en de kronieken richt zich meer op de tempel. Maar er komen verschillende verhalen ook dubbel voor. En als je de kronieken 2 leest, dan lees je de verhalen en dan beginnen ze met alle dingen uit te leggen van de tempel. En in één keer lees je daar de volkstelling van David. Misschien kunt u zich herinneren, David die dacht, ik zou eigenlijk wel willen weten hoe groot mijn volk is. En toen zeiden ze, dat moet je niet doen. Deed hij toch, en toen gaf God straf. En op dat moment zegt hij van, ik val liever in de hand, kon die kiezen uit een straf. En dan zegt hij, ik kies de straf die God mij geeft. Want het is beter in te vallen in de handen van God, dan in de handen van mensen. En dan komt de doodsengel. En op het moment, dan bidden ze tot verlossing, of hij bidt tot verlossing, hij ziet die engel, en dan is er verlossing. En dan gaat hij een altaar bouwen. En je leest dat, ik ga het niet helemaal lezen, maar dat lees je in Kronieken 22 vers 1. Op de plaats waar de engel stopte, was in het veld van Onan, als ik het goed zeg. En daar zegt hij, hier zal het huis van de Heere komen. En als je de Kronieken leest, gaat het weer verder met de tempel. Dat is de reden waarom dat verhaal er staat. Anders zou je denken, waarom doet die volkstelling daar? Omdat David heel duidelijk zegt, hier is het huis. Daar waar dus de straf stopte. Daar waar het oordeel stopte. Daar waar de engel stopte. Bracht hij een altaar. En hier komen ze terug en brengen ze exact op dezelfde plek brandoffers. Elke dag. Volgens de regels. En dat was moedig. Want de vijanden lagen om hen heen. En dan zie je dat. Het fundament waar ze op bouwen, ja, is een beetje een inkopper natuurlijk. Wat is ons fundament? Dat klinkt wel erg. Wat is ons fundament? De Heer Jezus Christus. En ik heb daar Bijbelse plaatsen voor. 1 Korinthe 3, prachtig gedeelte, maar vanaf vers 9 zijn we het laatste. U bent een bouwwerk van God. Let op wat er gebeurt. Die tempel die er gebouwd wordt. En ik ga heel snel, ik ben het bewust, maar ik wil u ook bewust maken vanmorgen hoe kostbaar het is om hier bij elkaar te zijn. Die tempel die gebouwd werd, dat is dé plaats nog steeds voor de Joden. Die staan voor die klaagmuren, hè, de tempel. Weet je wat de Heer Jezus zegt? En dan moet ik het goed doen, in Matthäus 16 volgens mij. Volgens mij is Matthäus 16, daar heeft hij een gesprek en dan zegt hij op slot de zin. Ik ben meer als de tempel. Het gaat niet om de tempel, het gaat om mij. En dat is waarom wij hier kunnen zijn. En de Korinthebrief zegt heel duidelijk, u bent een bouwwerk van God. Zoals wij hier zijn. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, Paulus, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er ligt. Jezus Christus zelf. Ik wil wel een vraag vanmorgen meegeven. In hoeverre ligt het fundament van u nog, van de Heer Jezus Christus, in deze coronatijd? Ik noem het toch nog eventjes. We komen aan een soort vacuüm weg en misschien heeft u wel een hele goede tijd gehad. Dat kan ook, hè? Want de Heer gaat toch wel verder, hè? Misschien hebben we ook een keer voor het eerst een klein beetje ervaren wat het is om een leidende kerk te zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht? Niks geen zingen. Niks geen dienst. Misschien een appje. Misschien een bemoediging. Niks. En toch zijn ze een gemeente. Ligt uw fundament nog van de Heer Jezus Christus daar waar hij moet liggen? Bouwt u daar nog op voort? Of komen we uit de coronatijd en zijn er allerlei dingen die gewoon niet kloppen? Je denkt, ja, ach ja. En we zijn zo ontrelativeren, we zitten alleen maar op dat aardse vlak. Weet je wat Petrus zegt? De mensen die dit filmpje gezien hebben, het boeide mij zo. Ik heb een kleine overdenking mogen doen bij de VEG over de 2 Petrusbrief. 2 Petrus, ik ga het nog niet allemaal lezen, ik noem het alleen. 2 Petrus zegt dit. Hij beschrijft daar eerst in de situatie, u bent besprenkeld met bloed. U bent kinderen van God. Hij zet zich helemaal neer, weet je wel wie je bent? En dan zegt hij in 1 Petrus 2, leg dan alles af wat slecht is. Dus hij zegt, dit ben je, dan moet je alles afleggen. Snap je nu de discipelschap? Misschien denk je vanmorgen wel, hadden we geen andere preker uit kunnen nodigen de eerste keer. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar hij zegt, leg dan af alles wat slecht is. Dat kan niet. Dat kan niet bij elkaar. En dan zegt hij zoiets mooi over die steen gesproken. Dan zegt hij, even in mijn vertaling, er is een hoeksteen geweest. En die hoeksteen is afgekeurd, maar die is gebruikt als hoeksteen. En daar wordt de tempel op gebouwd. Even zo, hè? Ik ga heel snel. Maar dan zegt hij in dat stuk, in hoofdstuk 2, laat u dan als geestelijke stenen toevoegen aan de tempel. Wij zijn dus geestelijke stenen en wij bouwen dus een geestelijk huis. Op de fundamenten van de Heer Jezus Christus. Trouwens, dat brandoffer werd gebracht, hè? 3 uur 's morgens en 9 uur 's middags. Elke dag. 9 uur in de middag staat er. Maar dat is 3 uur in de middag naar onze tijd gerekend. Dat was op het exacte moment dat de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Dus die brandoffers verwijzen allemaal naar de Heer Jezus. Leviticus begint met het brandoffer. Dat is een welriekende geur voor de Heer, voor God zelf. Het begint daarmee. Daar leggen ze de fundamenten en dan bouwen ze de gemeente op. Laat dat nou de sleutel zijn tot de gemeente die God dient. Het gaat niet om het gebouw. Met alle respect. Het gaat wel, het is goed, hè, maar het gaat niet om de muziek. Het gaat niet om alles wat we doen. Het gaat om het fundament van de Heer Jezus Christus en van daaruit wordt de gemeente gebouwd. Van daaruit vindt de tempel zijn muren. Van daaruit vindt hij zijn bolwerk. En weet je wat het dan geweldig is? Ja, ik kan er echt enthousiast voor. Er is een hoop gebeurd mij van de afgelopen maanden. Weet je wat de Heer Jezus zegt tegen Petrus? Op jou zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat gaat over de bazuin van Hoek van Holland. Dit is zijn gemeente. De poorten van de hel kunnen de gemeente van Hoek van Holland niet overweldigen. Want Christus regeert. Ja, maar zo is het toch? Dan ga je naar de gemeente en dan zeg je van, jubel en gejuich. Voor het eerst, ik sprak er net, hè, we stonden in een rij, stonden we echt in de rij om de gemeente binnen te komen. Nou kwam het wel door de pompje, maar dat is wat anders. Maar zo zou het moeten zijn. En dat is geweldig. Als we dat weten, daaruit leven, ja, dan ga je echt anders leven. Dan merk je in één keer dat je, wacht even, ik heb dus een Heer die alle macht heeft. Die het fundament is. Een hoeksteen waar ik tegenaan kan leunen. Letterlijk, die niet weg kan. Hebreeënbrief. Ja, ik switch van de ene kant, maar ik hoop dat er wat gebeurt. Wat zegt de Hebreeënbrief? Hebreeën 6 volgens mij. Er ligt een anker, ook dat heb ik overdag, maar het houdt me zo bezig. Wij hebben een hoge priester. En dan beschrijft hij al die dingen. Wij zijn priesters. Even terug naar de Petrusbrief, weet je wat hij zegt? Als je dan samen laat voegen aan die gemeente, aan die steen, dan word je een geestelijk huis. En dan zegt hij, ja, ik moet het lezen, dat is echt fantastisch. Dan zegt hij dit, als ik het kan vinden zo snel. Jullie zijn een uitverkoren volk. Jullie zijn een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Gods eigendom. Dat is voor u zoals u hier zit. Als je een kind bent van de levende Heer. 4 termen die toepasselijk zijn op Israël. Plaatst Petrus er direct op de gemeente van de Heer. Jullie zijn priesters. En als je dan de Hebreeënbrief leest, dan zeg je, ja, maar er is een hoge priester. Zo verschrikkelijk mooi. En die doet nu dienst, nu. Hij is naar de hemel gegaan, daar zit hij aan de rechterhand van God, weer de almacht. En hij doet dienst. Elke dag weer in een hemels tabernakel. Dat is nog steeds. En dan komt het mooie. Daar ligt een anker. En dan gaat mijn hart altijd sneller knoppen als het over schepen gaat. Er ligt een anker in het heilige der heiligen. Vast. Onwrikbaar. Dat zegt hij. Waarschijnlijk Paulus. Tot hoop voor onze ziel. Let op. Er ligt een anker in het heilige der heiligen. Dus een omgekeerd anker. De ketting die hangt uit de hemel, die houden we vast. Vast. Onwrikbaar. Als hoop voor onze ziel. En dan weer naar Petrus. Doe dan alle slechtheid weg uit je leven. En dan mag je naar de gemeente gaan en dan weet je dat je een hoge priester hebt. En dan weet je dat je iemand hebt die aan de rechterhand van God zit. En dan weet je dat hij alle macht heeft. Corona is niet het einde. De Heer Jezus komt terug. Maranatha. Dat is het einde. En dan komen we bij het fundament waar de Heer Jezus echt, dan is hij het zelf. En wat is er natuurlijk mooier, als je die tempel doortrekt, dan kom je bij onszelf. Wij zijn de tempel. De Heilige Geest woont in ons als we de Heer Jezus Christus kennen. Later zie je trouwens een openbaring ook. Hè? Dan is God daar in hun midden. Dan is hij het ook gewoon en dan leven we bij hem. Nou, ik noem alleen nog Psalm 122. Psalm 122 is dit, een van de pelgrimsliederen. Er zijn er 15. En het mooie van de psalm is dit. Dat is onderverdeeld in 5 boeken. Misschien weet het niet, maar het zijn 5 totale boeken. Dus een onderverdeling van 5. En dat is interessant, want als je dan Psalm 1 leest, dan wordt er gesproken van de persoon die wijs is en in de voetstappen van de Heer wandelt. Welke 5 boeken kennen we nog meer die bij elkaar horen? Dat is de wet. Dat zijn de eerste 5 boeken. En het lijkt wel of de psalmist zegt, kijk, hier heb je een nieuwe onderwijzing. 5 boeken van de psalmen. En je leest dan ook de eerste 2 psalmen, moet je maar eens lezen. Het is zo verschrikkelijk mooi. Maar dan kom je daar in dat gedeelte. Elk boek eindigt juist met gejubel ook, hè? Met een psalm. Maar dan moet u later maar eens opzoeken. Maar als je dan gaat kijken, dan kom je bij 15 pelgrimsliederen. En die pelgrimsliederen, ja, dan zeggen ze van, waarvoor ze worden gebruikt. Verschillende gedachtes. Bij de tempel, weet je, je hebt daar 15 treden, de dachten ze aan. Tussen het mannen- en vrouwenverblijf. Allemaal dat soort dingen. Maar één ding weten we zeker. De Joden moesten 3 keer naar Jeruzalem gaan per jaar. Dat waren verschillende feesten. Oogstfeesten. En ik had ze volgens mij opgeschreven. De feesten die zijn ook in zoverre van ons belangrijk. En daar eindig ik mee. Dat zijn, dan gooi ik alles door elkaar. Dat zijn de wie weet ze trouwens, dat kunnen ze zeker op zoeken. Nee. Maar er zijn, je kan ze niet zo snel vinden. Nou goed. Ja, Ebbes. Feest van de ongedecent brood. Dus dat is gewoon Pesach. Dat is bij ons Pasen. Het wekenfeest. Dat is bij ons. Welk feest is dat? Pinksteren. En het loofhuttenfeest. En dat is het feest wat eigenlijk verwijst naar de toekomst. Maar daar ga ik niet helemaal op in. Maar 3 keer moesten ze er naartoe gaan. Dat zijn die pelgrimsliederen. En die liederen die zongen ze dan. En daarom haal ik ook Psalm 122 aan. En wat ik zo mooi vind is ook dit. Daar worden een aantal mooie dingen in gezegd. Daar ga ik niet helemaal op in. Maar het enige wat ik benoem is dit. Ze gingen met vreugde naar Jeruzalem. En wat nog meer was, iedereen ging naar Jeruzalem. Ze zingen met wij. En het nadruk is op het huis van de Heer. Voor ons is dat de Heer Jezus Christus. En dan zeggen ze dit. Bid voor de vrede van Jeruzalem. En die leg ik ook in het midden neer. Wij als gemeente hebben dat te danken aan de Heer Jezus Christus die naar Israël gekomen is. Zijn oogappel. Zijn land. Wij hebben de plaats niet ingenomen van Israël. Wij zijn een eigen gemeente. God geeft ons mega veel rijkdom. Maar hij gaat ook verder met zijn volk. En wij worden opgeroepen, die durf ik zo neer te leggen, om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Die wil ik neerleggen. Ik krijg het echt op mijn hart, doe ik gewoon. En als u dat nog nooit gedaan heeft, daag ik u nu eens uit. Ja, ik denk dat we soms te voorzichtig zijn. Ik terwijl, heb ik me ook gerealiseerd, ben soms veel te voorzichtig in mijn prediking. Ik vraag een hoop, maar ik roep nooit echt op tot. Nou, bij deze. De Bijbel roept christenen op. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Heb je dat nooit gedaan? Gaan we deze week gewoon een keer proberen. En dan zeg je, Heer, zegen uw stad. Zegen uw land. Weet je waarom? Psalm 122. Zodat de omliggende landen, zodat de ander het ook goed krijgt. Nou, dat is een preek op zich, daar ga ik het niet over hebben. Vanmorgen hebben we heel kort hiernaar gekeken. We hebben gekeken naar een fundament. Het fundament is voor ons, of aan de ballingen, fundament was het altaar van David. Ze bouwden niks op, eerst het fundament, het altaar. Daarna werd de rest gebouwd. De vraag vanmorgen is dit. We gaan op met gejubel en gejuich naar de Heer. Maar ligt het fundament van de Heer Jezus Christus nog steeds als nummer 1 in ons leven? Als dat niet zo is, dan roep ik ook echt vanmorgen op, belijd het aan de Heer. En ik zeg het bewust zo scherp. Belijd het aan de Heer. Is het noodzakelijk dat u het aan een broer of zuster belijdt? Dat kan met 1,5 meter afstand. Dat kan. En dit bedoel ik, we zijn soms te voorzichtig. We denken, we gaan weg. De Heer vraagt of wij volledig hem volgen. Petrus zegt dat ook. Alle slechtheid wegdoen. Als er dingen in uw leven gekomen zijn die gewoon zonde zijn, dan zegt de Heer van, joh, waarom doe je het? Psalm 119 werd aangehaald. Psalm 119 vers 68. Fantastisch tekst. De Heer is goed. God is goed. En doet goed. Leer mij uw verordeningen, staat erachter. God is goed, hij doet goed. Dus je kan altijd terugkeren bij hem. En dan zeggen we, Heer, hier ben ik weer. En dan zegt hij, dat wist ik al lang, jongen. Dat wist ik al lang, zus. Dat wist ik al lang. Kom hier. En hij vergeeft je van alle ongerechtigheid. Ga een zegen bidden. Vader, we mogen u danken, Heer, voor wie u bent. Hoop, snel gesproken ook, realiseer ik me. Maar Heer, uw woord is zo ongelooflijk rijk. En vanmorgen hebben we heel kort stilgestaan en gezien, Heer, dat er een fundament is. Dat weten we wel. Maar dat u dat bent, en we willen zo vanmorgen weer het fundament plaatsen waar het hoort. U bent het middelpunt. U bevrijdde ook Israël om in hun midden te wonen. U bent de Heer en Meester over mijn leven. U bouwt uw gemeente. De machten van de duivel kunnen haar niet overweldigen, omdat u almachtig bent. Mijn leven, Heer, is volledig in uw hand. En ik leg het weer in uw hand, Heer. En als er dingen zijn in ons hart, dan leggen we dat ook voor uw voeten neer. Belijden we, Heer, dat we gezondigd hebben en terug willen keren bij u, bij het fundament. We vragen uw zegen, Heer, zodat we een zegen mogen zijn voor de mensen die het fundament niet kennen. Heer, u bent een goed God en u doet God. Doet goed. Dit vragen we zo in Jezus' naam. Amen.